Geliefde gemeente, als u zo de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament doorbladert, en met kerst dan beginnen we natuurlijk, begin van Gods woord, adventstijd. Als we dan die eerste bladeren doorbladeren, dan komen we allerlei soorten mensen tegen. Jongens en meisjes, als je het op een blaadje papier zou moeten opschrijven vanmorgen, dan denk ik dat je als eerste misschien wel Zacharias op zou schrijven. En Elisabeth. En een oude Simeon. En Anna, de profetes. We zien daar een Jozef. Maria met kerst. Misschien hebben we wel gehoord van de herders. In de nacht te horen kregen dat de koning was geboren. We horen ook van wijzen uit het oosten. De Heere die spreekt tot een bonte verscheidenheid van personen. Een maagd Maria, maar ook een wijze uit het oosten. Het zou iemand zijn waartegen wij op zouden zien, een belangrijke meneer. Hoe het ook is, de Heere weet het hart van een ieder, groot of klein, eenvoudig of geleerd. De Heere weet de weg naar een ieders hart. De herders die werden aangesproken door de engel in de nacht. De wijzen worden aangesproken door een ster. Die taal kennen ze. Ze wisten van de sterren en van de hemel. Het zou het een wonder zijn als we vanmorgen ook dat woord in ons leven zou mogen spreken. Een gebed heb ik het gevraagd. Misschien zijn er wel die verlangen en zoeken naar dat licht ook in hun leven. Kerst geweest en toch geen kerst geworden. Laten we dan luisteren naar het onderwijs wat de Heer ons geeft. Van de wijzen. De wijzen die gaan zoeken. Maar de wijzen die gaan ook vinden. En dat is het thema van de preek. De wijzen uit het oosten. Zij zoeken en ze vinden. De wijzen uit het oosten, ze zoeken en ze vinden. Jongens en meisjes, kunnen jullie allemaal onthouden. Ze zoeken allereerst. Ik zei, wie de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament doorbladert, komt veel namen tegen van verschillende personen. Maar als we de eerste bladzijde van het Nieuwe Testament openslaan, waar komen we daar tegen? Dan zien we de geslachtsregister van de Heer Jezus. Misschien wel uitgepreekt in Advent. Zie je uit wat voor een geslacht de Heere geboren wilde worden. Hij wilde geboren worden in een geslacht waar moordenaars de voorvaders waren. Hij wilde geboren in een geslacht waar de hoeren moeders waren. Die hem zouden voortbrengen. Hij wilde geboren worden vanuit een geslacht daar waar de afgoderij gediend werd. De geslachtsregister. Maar het geslachtsregister toont ons ook dat de Heer Jezus van koninklijke afkomst is. Dat de Heere koninklijke waardigheid moet krijgen. Dat hij dat verdient. Als we dan vanmorgen het tweede hoofdstuk van de Evangelie naar de beschrijving van Matthäus opslaan, dan zien we dat hij niet alleen koninklijke waardigheid verdient, maar dat hij ook koninklijke waardigheid ontvangt. Als we de eerste vers van hoofdstuk 2 lezen, dan wordt de geboorte van de Heer Jezus zomaar heel terloops ons vermeld. Leest u maar. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes. Het is eigenlijk maar een mededeling. Kerst is natuurlijk lichter achter ons. En daarom, nee, de evangelist die, die legt daar niet zozeer de vinger bij de geboorte van de koning. Bij de geboorte van het vlees geworden woord, nee. Hij legt ook niet de aandacht zozeer bij die Herodes, die bloeddorstige vorst, die met al zijn achterdocht te werk ging. Nee. Waar wordt dan de aandacht bij bepaald in het tweede hoofdstuk? Wel, kijkt u maar, leest u maar verder. Toen nu Jezus geboren was, zie. En dat is een signaalwoord, jonge mensen. Dat gebruiken wij vandaag niet meer zoals het in Gods woord geschreven staat. Maar onthoud het, als je in de Bijbel leest en je komt het woordje zie of ziet tegen, dan moet je stilstaan. Dan gebeurt er wat. Dan horen we het, als de engel verschijnt aan Maria. Ziet! Een engel! Vanmorgen, Gods woord tot ons komt. Ziet! Ziet! Het brengt ons niet in Bethlehem. Nee, het brengt ons dat zien in Jeruzalem. Het ligt maar op een paar kilometer afstand. Maar het bepaalt ons wel bij Jeruzalem. En kinderen, als je dan in Jeruzalem kijkt, kijk eens goed. Er is een stoet aangekomen. Een deftige man. Je kunt wel zien aan hun kleren dat het wel hele belangrijke mannen zijn. En je kunt ook zien dat ze uit een ander land komen. Want ze hebben zich ander gekleed als wij. Kijk eens. Oh, het zijn deftige mannen. Het zijn de wijzen uit het oosten. Dat kun je wel zien aan hun uiterlijk. Maar hoor eens wat ze vragen. Hoor eens wat ze nu zeggen. Waar is de geboren koning der Joden? Een geboren koning? Wat een vreemde vraag. De vraag en het aanwezigheid van deze mannen brengt vragen in Jeruzalem. Wie zijn deze wijze mannen? Misschien heb je het van de meester wel gehoord. Die wijze mannen wel, als je bij hem met kanttekeningen voor je hebt liggen. En anders moet je thuis maar eens opzoeken. Moet je maar eens kijken wat er staat. Kanttekening nummer 3. Daar staat het Griekse woordje magoi. Nou, daar zit het woordje magie in. Daar hoor je wel. Nou, daar moeten we bang voor zijn. Magie, dat is niet van de Heer. Magie. Maar waar komen we dat woordje dan nog meer tegen? Magoi, wel, wijzen, we komen het ook tegen in, bij de profeet Daniel, in het tweede hoofdstuk. Dan lezen we dat het in ene adem wordt genoemd met de tovenaars en de guichelaars. En als we verder bladeren in het Nieuwe Testament, dan komen we bijvoorbeeld ook in Handelingen tegen Elimas, de tovenaar. Hij was ook een magon. Hij was iemand die met vreemde krachten bezig was. Een magier. Maar, en degene die de kanttekeningbijbel voor zich hebben liggen, die zijn me al voor om te zeggen, bij die derde kanttekening wordt er vooral gewezen op niet zozeer de goddeloze kant van de magoi. Nee, er wordt ons vooral gewezen op dat die mannen verstand hadden. Die mannen hadden zich verdiept in de sterrenkunde. Dan lezen we, ze waren geleerden in allerlei wetenschappen en voornamelijk de loop van de hemel. Het zijn mensen die geleerd zijn, maar vooral van de planeten en van de sterren veel kennis hebben. Magoi, het zijn wijze, verstandige mensen, mensen met veel verstand. Waar komen ze dan vandaan? Ja, zegt u, ja, dat is toch niet zo'n moeilijke vraag. Ze komen uit het oosten. Maar dan vraag ik, waar is dat oosten? Want daar zwijgt Gods woord over, dat weten we niet. Dat is ook dus niet belangrijk voor ons. Ik zei het immers, er staat in de tekst, zie, enige wijze van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen. daar wordt ons blikveld op gericht, op Jeruzalem. En hun komst, hun verschijning en hun woorden, waar is de geboren koning? Het brengt Jeruzalem in opschudding. Want voor deze wijzen staat het onwrikbaar vast dat er een koning geboren is. Maar de mensen die zijn er in het geheel niet mee bezig. In Jeruzalem zijn ze met de dingen van alle dag bezig. Hoe is het hier? Kerstfeest gehad. Dat ligt alweer achter ons. Als die dagen eerst maar voorbij zijn. We normale ritme weer hebben toch. Jeruzalem draait alles weer op volle toer. De economie moet draaien. Er moet geld verdiend worden. We zijn bezig met ons huishouden. En dan deze wijzen. Geboren koning der Joden. O, de mensen in Jeruzalem die halen hun schouders op. Wat hebben die mensen toch? O, het zijn oosterlingen. Ze zullen wel helemaal niet. Ze zullen wel andere gedachten hebben als wij. Maar deze wijzen. Als ze wat meer kennis hadden gehad van de omstandigheden in Jeruzalem. En hoe Israël geregeerd werd. Dan hadden ze deze vraag niet zo gesteld. Want de kinderen weten het wel. Wie was Herodes voor een vorst? Herodes was een vreselijk vorst. Hij doodde maar wie hij maar dacht dat hij iets tegen hem beraamde. En zo heeft hij velen vermoord. Herodes. Als je nu aan Herodes zou gaan vragen, jongens en meisjes, waar is de geboren koning der Joden? Dat is natuurlijk geen slimme vraag. Als je toch die vraag gaat stellen aan zo'n argwanend vorst, dan moet dat wel heel erg naïef zijn. En toch, ze hebben het gevraagd. In alle kinderlijkheid, in alle eenvoudigheid hebben die wijze mannen het gezegd. Waar is de geboren koning der Joden? Maar misschien rijst bij u de vraag wel, hoe hebben ze het kunnen weten? Hoe hebben die wijzen uit het oosten nu kunnen weten dat er nu een kind geboren was, een koning der Joden? Ja, zegt u, ze hadden toch de ster gezien? Ja, dat is waar. Dat had hun op weg doen helpen. Uiteindelijk zat daar ook de trekkende liefde van de vader achter, zullen we zien. Want ze moeten gaan zoeken en ze moeten gaan vinden. Maar zegt u, wat hebben ze toch bewogen? Hoe konden ze het weten? Wij hebben het zondag aan zondag gehoord. Wij hebben jaren kerstfeest mogen meemaken. Wij weten dat er een kind geboren moest worden en is geworden. Maar deze wijzen, wat konden die wijzen ervan weten? Wel, opnieuw wijs ik u op Daniël. Hoe was Daniël nu die zo'n wijze geworden en zo'n overste van de wijzen? Wel, dat was gekomen door de ballingschap. De straf van God over het volk, over een zonde. Dat volk moest in de ballingschap gestuurd worden. En zo was dat volk verspreid over de aarde. En zo was ook dat woord in de uithoeken van de aarde terechtgekomen. Er zijn er ook geweest onder een rest die overgebleven zijn, die de Heere mochten dienen. Die hun mond niet hebben gehouden. In Babel niet. Wellicht moeten we daar de lijn zoeken. Dat daar de wijzen uit het oosten mochten weten dat er een koning geboren moest worden. Daniël, hij was immers tot een heerser gemaakt van de tovenaars. En van de sterrenkijkers. Van de Galdeën en van de waarzeggers. En als we later in de handelingen tegenkomen dat er op de Pinksterdag allerlei volken komen aanbidden in Jeruzalem, dan lezen we het zijn parters, meders, Elamieten en ook inwoners van Mesopotamië, het oosten. Hoe het ook zij, de wijzen uit het oosten zijn op weg gegaan. En de ster, datgene waar ze in hun dagelijks leven zo op gericht waren, dat was hun werk, zouden we zeggen. De gang van de sterren te bestuderen. Dat is het middel geweest dat hen getrokken heeft richting Jeruzalem. Want het ligt onomstotelijk vast. De koning is geboren. En dan komt er een verlangen in het hart om die koning te ontmoeten. En om de koning te aanbidden, staat. Maar dan komt er natuurlijk gelijk de vraag in bij ons boven. Hoe zijn we naar de kerk gekomen vanmorgen? Dat is een verlangen in het hart. Verlangen om de koning te ontmoeten. Verlangen om te aanbidden. Verlangen om de Heere groot te maken. En het zingen van de psalmen. Verlangen om de Heere te zoeken. Deze man. Deze wijze man. Uit het oosten. Uit het buitenland. Moet je naar. Ze hebben een lange reis ervoor over. Ze zijn op zoek gegaan naar de koning. Geboren koning, zoekt u hem. U zit hier vanmorgen, u zegt, ik ben er toch. Ik luister toch mee. Ja, maar dan komt de vraag, zoekt u hem echt? Waar is het u om te doen vanmorgen? De wijzen laten ons zien dat ze met al hun wijsheid, met al hun rijkdom en alles wat ze hadden, ze laten het achter zich. Ze laten zich niet meer beheersen door datgene waar ze mee bezig zijn. Nee, ze moeten op zoek gaan naar dat ene waar hun hart naar getrokken wordt. Naar de Heer. Om hem te aanbidden. Het woord aanbidden, dat is in de grondtaal, is dat de knielhouding aannemen. En in het Oosterse, dan ging men helemaal plat op je gezicht voor anderen. Uit eerbied voor de ander. Want dat is het wat deze hooggeplaatste mensen, deze eerbiedwaardige mannen, willen gaan doen. Ze willen geboren koning gaan aanbidden. Plat op de grond gaan voor de koning. En dan in Jeruzalem, kijk maar eens wat er staat. En we kunnen het lezen. Herodes, hij wordt ontroerd en geheel Jeruzalem met hem. Ontroerd. Zijn hart wordt bewogen. Innerlijke emoties. Bangheid. Argwaan. Wat zal het geweest zijn? Herodes. Hij is bang. En hij ziet dat die wijzen zijn gekomen. En hij hoort van die geboren koning. Maar het volk is ook bang. Het volk is ook ontroerd. En Jeruzalem met hem. Waarom is dat volk ontroerd? Ze zijn bang. Ze zijn niet bang voor die mensen, voor die wijzen. Ze zijn ook niet bang voor de boodschap van die wijzen. Maar wat zal het allemaal als gevolg hebben? Ze weten, Herodes is een gruwelijk vorst. Een vreed vorst. Wat zullen de politieke gevolgen zijn? Het zijn de vragen die ook ons kunnen bezighouden als we horen van een nieuw kabinet. Van plannen die beraamd worden. Punten die de christenen zullen tegenwerken. We mogen nog opgaan in alle vrijheid zoals het gezegd werd voor de dienst. De deuren stonden nog open vanmorgen voor u en voor mij. Ontroering is er bij het volk, omdat ze zien wat zullen de gevolgen zijn van de komst van deze wijze mannen. Gemeente, leeft u met het besef dat de prediking vruchten moet voortbrengen in uw leven? Er komt ontroering bij het volk vanwege de politieke gevolgen. Is er in uw leven al eens een moment geweest dat er ontroering kwam in uw ziel vanwege het woord van de Heer. Dat u las. Dat er gepredikt wordt. Ontroering. Nee, ontroering is niet genoeg. Ontroering is niet zaligmakend. U moet bij de koning zijn. De geboren koning der Joden. En Herodes heeft deze wijze niet opgesloten in de gevangenis. Nee, hij gaat ze onderzoeken. Hij gaat ze vragen. Wat heb je dan gezien? En wat heb je dan gehoord? En wat is je dan opgevallen? Hij gaat zijn belangstelling tonen. Zodat de wijzen hun verhaal zullen gaan doen. En dan komt die vraag. Ja, waar is die dan? Waar kunnen we die koning nu vinden? We zijn hier in Jeruzalem, maar we vinden geen koning. En Herodes, hij kan het antwoord niet geven. Herodes, hij heeft wel veel kennis. Maar hij kan dit antwoord niet geven. En daarom vraagt hij de schriftgeleerden. Daarom vraagt hij de overpriesters om te komen. En de overpriesters en de schriftgeleerden die hebben niet lang na te denken. Ze weten het wel. Ze zijn gepokt en gemazeld in de schrift. Ze kunnen het zo zeggen. Micha de profeet heeft het gezegd. In Bethlehem moet je wezen. Daar is de profeet. Daar is de koning der Joden geboren. Daar is de Messias geboren. Je nagaan, daar staan de wijs. Ze horen het. In Bethlehem moeten we wezen. Maar dan, in het geheim zoekt Herodes contact met de wijzen en zegt het. Vertel het me als je hem gevonden hebt. Kom terug en vertel het mij. Oh, wat is verschrikkelijk, gemeente. Deze Herodes, hij heeft een deel van de kerkbouw van de tempel, zouden we zeggen. De kerk heeft hij gefinancierd. Hij heeft ervoor gezorgd dat de Joden een mooi kerkgebouw hadden. En deze man, hij heeft er geld voor over gehad. Hij was een weldoener onder het volk. Hij heeft de godsdienst bevorderd. En toch, hij was geen gekende van de Heer. Die de harten proefde, de nier. Nee, hij is niet gewas, niet geheiligd. Herodes. Hij kan zijn geld voor de kerk overgehad hebben, maar hij staat er buiten. Gemeente, de vraag komt naar ons toe, hoe zijn wij? Hoe is ons leven? Wordt ons leven getekend als een Herodes, als een huichelaar, die wel vraagt naar de geboren koning, maar met de achtergrond om hem te doden? Omdat ik niet wil dat hij koning zal zijn in mijn leven. Is dat uw beeld? Of is het uw beeld die van de wijze geworden? Waar het verlangen in het hart gekomen is. Het begeren om die koning te ontmoeten. Herodes, hij is bezig met de dingen van de tijd. Een tong die aanbidding fluist. Ik wil hem ook gaan aanbidden. Maar hij heeft een hart dat zegt kruis hem. O, Herodes heeft hetzelfde hart als wij van natuur. We kunnen de psalmen op een zondagmorgen meezingen. En ten diepste leeft er in ons hart. Als het eerst maar oude jaar is. Dan kan ik maar uitleggen. Als het eerst maar de werkdag is in het nieuwe jaar. Dan kan ik weer gaan garen. Naar me toe schuiven. Is dat ons leeg? Een mond hem willen kussen. Aan een ziel als een Judas. De Heere vraagt naar waarheid in het binnenste. Maar deze geschiedenis laat ons ook zien dat die wijzen waarvan we totaal niet zouden verwachten. Dat de Heere daar al in bezig is. Dat de Heere ze trekt met koorden van liefde. Die koorden die vanuit het welbehagen van de Heere lopen. En in de tijd worden uitgewerkt. Die wijzen worden getrokken. En hoewel ze niks of weinig van het woord van de Heere hebben. Toch worden ze getrokken door die ster. En ze komen onder het woord in Jeruzalem. Ze mogen het horen. Uit de stem van de overpriesters en de schriftgeleerden. Het woord in Bethlehem moet je wezen. Ze worden de weg gewezen. Ik heb het voorbeeld al vaker gebruikt. Maar hoe wordt dat gedaan? Kijk eens, jonge mensen, naar die schriftgeleerden in Jeruzalem. Ze hadden notabene de profeten, ze wisten van de komst van de Messias. En nu horen ze van de geboren koning en ze staan stokstijf, blijven ze stilstaan. Als die wijzen vragen naar de plaats van de geboorte van die koning, dan zeggen ze, Bethlehem moet je wezen. Als een verkeersbord langs de weg, zeggen ze die kant op. Maar ze gaan niet mee. Ze blijven staan. En dat is nou het verschil met een gids of een bord. Een gids. Misschien ben je wel eens in de bergen geweest. Een wandeling gemaakt door een gebied. Dan heb je een gids bij je. Iemand die de weg weet, die voorop gaat. Die zegt, maar kom nou, hier komen we langs een afgrond. Hier moet je goed opletten hoor. Hier moet je aan het touw vasthouden. Iemand die met je meegaat en je wijst de gevaren en de toekomst, de weg wijst waar je langs moet. Want deze wijzen, ze zijn op zoek en ze zijn in Jeruzalem terechtgekomen. Maar ze worden alleen maar met een bord de weg geweest. Geen gids. Maar we zullen zien, toch een gids. Want de wijzen, ze zoeken, ze moeten ook vinden onze tweede gedachte. En daar waar ze door het licht van de ster getrokken werden, dan moeten ze geleid worden door het woord. Daar zit ook een les in. Hoe wil u geleid worden? Zit u misschien op een bijzondere openbaring te wachten? Een stem uit de hemel? Iets bijzonders in uw leven? De Heere spreekt door zijn woord. De Heere trekt door zijn woord. En de Heere leidt door zijn woord. En de Heere maakt levend door zijn woord. De wijzen, ze worden gelokt door de ster. Maar ze moeten door het woord gewezen worden. En dat woord, jonge mens, dat woord is die gids. Dat woord gaat mee. Dat woord gaat niet langs de kant van de weg staan en zeggen, die kant moet je op. Nee, dat gaat mee. Kijk maar. De wijzen die gaan Jeruzalem uit. Oh, wat hebben ze gedacht. Wat een dwaze hoge priesters. Ze blijven daar allemaal staan en die koning die blijft er ook. Maar, oh, zouden we het misschien bij het verkeerde eind hebben? De vragen zullen gerust wel in het hart naar boven zijn gekomen bij die wijzen als eenlingen Jeruzalem verlaten. En al die mensen in Jeruzalem daar blijven. En toch ze gaan. Het wordt waar. Hij is tot het zijne gekomen. En ze hebben hem niet aangenomen. Eenvoudig en kinderlijk vertrouwen ze op het woord gesproken door die schriftgeleerden. In Bethlehem zullen we hem vinden. En zo gaan ze de stad uit. En dan moet je eens kijken. Ze zijn gehoorzaam aan het woord. Moet je zien. De ster. Ineens wordt daar het zicht op de ster weer. Mogen ze het zicht op de ster weer ontvangen. En onderweg krijgen ze versterking. Dat woord wordt bevestigd. Ze zijn op de goede weg. Dat woord gaat mee naar Bethlehem. Ze zien de ster. En ze volgen de ster. De ster ging hun voor totdat zij kwam. En stond boven de plaats waar het kindeke was. Mooi. Als je de kanttekening daar ook bij leest. We worden gewezen op het vuur, op de vuurkolom. De kinderen Israëls trekken uit Egypte. En daar gaat het vuurkolom voorop. Kijk, zo wordt Gods volk geleid. Zo worden ook de wijzen geleid. Door het woord en door de ster. En wat brengt dat in hun hart? Kent u dat leven? Als u het woord mocht horen en het wordt bevestigd, het wordt herhaald in uw leven. Er wordt een stempel opgedrukt. Dan komt er toch vreugde in het hart. Dan moet de duisternis wijken. Dan wordt het alsnog kerstfeest. Leest u maar. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Zo leidt de Heere zijn volk nog, ook vandaag, door het woord. Maar dan moet dat woord wel open gaan. Hoe is het in mijn leven? Vaders, moeders, hoe beginnen we de dag? Ja, aan de tafel Gods woord openen natuurlijk. Is er ook dat moment alleen. Met het woord. Voor het aangezicht van de Heer. In alle eenvoudigheid met een hulpmiddel erbij. Spreek, Heer. Want uw knecht hoort. O deze wijzen, ze zijn dwaas in zichzelf. En ze laten zich leiden door een woord uit een geschrift hen verkondigd in Jeruzalem. De schriftgeleerden wijzen ze de weg en ze gaan. Ze mogen gehoorzamen. De Heere was het die hen trok vanuit het oosten door de ster. De Heere was het die hen geleidde over het lange weg naar Jeruzalem. De Heere is het ook die hen verder leidt vanuit Jeruzalem naar Bethlehem. Ze zoeken en ze zullen vinden. Datgene wat de Heere begon, dat zal hij ook voleinden. Hij is de Alpha, maar hij is ook de Omega, het begin en het eind. O, wat zit daar een troost in voor degene die niet kunnen ontkennen dat de Heere begonnen is in het leven. Dat hun hart geopend werd voor hun zonde. En voor een schuld voor God. Ontdekt voor het aangezicht van de Heer. De noodzaak van een zaligmaker op het hart gebonden gekregen. De noodzaak van dat kind hebben leren inzien. Maar het niet kunnen grijpen. Er niet bij kunnen. Verlangen te hebben om hem te ontmoeten. Maar er niet bij te kunnen. Ga niet vooruit werken op de Heer. Wacht op de Heer. De Heere zal ook volleinden. Geloof zijn woord. Laat u leiden door dat woord. U hoeft uw zaligheid niet te bewerken. U mag u laten zaligen door het woord. Het is helemaal zijn werk. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Dat zien we toch in het leven van de wijzen. Ze komen in Bethlehem. Ze komen voor dat huis. Moesten ze nog vragen naar de weg. Jongens en meisjes. Moesten ze nog vragen welk huis moeten we hebben. O, als ze het hadden moeten doen. Dan wisten ze het wel in Bethlehem. Jawel, want de herders waren er ook al geweest. En die hadden door de straten getoeterd gezegd. De koning is geboren. Komt, aanbid hem. Nee, de Bethlehemmers die hebben het wel geweten. En hoe het ook zij, de Heere heeft ze gebracht naar de koning. Ze vinden het kind en ze vallen in aanbidding voor hem neer. Dan moet er wat gebeuren. Dan moet je je knieën gebogen worden. Dan moet je je hoogheid afdoen. Dan moet je je eer achterlaten. Dan moet je van je paard af. Dan moet je van je kameel af. Dan moet je je eer laten. En dan moet je je buigen. Diep in stof aanbidden. Deze wijs zwaar. En waar buigen ze voor? Ze buigen voor een zuigeling, een kindje. Waarom zou je nou voor een kind buigen? Wat moet je nou van een kind verwachten? Ja, dat is het ongeloof. Dat is het ongeloof ook vanmorgen in u en in mijn leven als dat boven komt. Wat heeft het allemaal voor zin dat woord te verkondigen? Wat heeft het allemaal voor zin om te horen van dat kind geboren in Bethlehem? Ik heb het al zo vaak gehoord. Ja. Opdat ik zou buigen en aanbidden dat kindje. Ze zien het. Ze mogen het zien. Hun ogen zijn ervoor geopend. Het is de koning der Joden. Ze buigen zich neer. Het is hun zaligmaker geworden. Het geloof wat hij getrokken heeft uit het oosten en gebracht heeft in Jeruzalem. Dat zoekende leven, het heeft hem gebracht tot een vinden. Het is vindenstijd geworden in het leven van deze wijze. Ze hebben hun koning gevonden. Vol rijkdom hebben ze hun schatten uitgestald. Kijk maar, schouw hier ook een meer. Ik ga er verder aan voorbij. Maar aan wie geeft? Want u zei wel ja, hun zaligmaker, hun koning. Ja, maar kijk eens goed. Aan wie geeft ze het? Ze brachten hem geschenk. Dat kind in de kruk. Voor wie ze gebogen hebben. O, wat komt er tot vervulling. Datgene wat in de psalm reeds werd geprofeteerd. De heidenen zullen komen. En voor die koning buigen. En hem aanbidden. Het is een voorspel van de nieuwe bedeling. Niet alleen de Joden meer. Maar ook de heidenen mogen erbij. Ook deze wijzen uit het oost. Ze zijn bij Bethlehem gekomen. Om de koning te aanbidden. En dan. Dan wordt het nacht. En ze blijven nog een ogenblik daar in Bethlehem bij die koning. En hebben ze met elkaar gesproken. Dat kan toch niet anders. Als je de koning vindt. Als je gevonden wordt door de koning. Als je gebracht wordt. Te knieën voor de zaligmaker. Dan ga je ervan spreken. Jonge mens. Ken je iemand die vol is van die koning? Moet je vragen. Vraag eens. Hoe is dat gegaan? Hoe heeft de koning je opgezocht? Wat heeft de koning gedaan in je leven? Vraag eens. Aan je vader of je moeder, je oma. Vraag eens. Weet je? Als dat begint, dan kunnen ze niet ophouden. Dan gaan ze spreken over wat de Heer gedaan heeft in hun leven. En zo is het ook gegaan in die nacht, dat kan niet anders. En ze zijn toch in slaap gevallen, die wijzen. Ze hebben in een droom onderwijs van de Heer gekregen. Niet meer naar Herodes, hoor. Ga naar huis. En zo zijn ze naar huis gegaan. Ze hebben gezocht. Ze hebben gevonden. Wij zijn naar ons huis gekomen. En we hebben gezocht. Maar heeft u ook mogen vinden? Wat zien we dat bij de wijzen? Ze zoeken Christus terwijl ze hem nog niet kennen. Ze zoeken Christus terwijl ze nog zo weinig van hem weten. Misschien wel helemaal niks van hem gehoord hebben. Maar ze gaan op weg, ze gaan op zoek. Ze worden geleid door het woord. Ze geloofden hem toen hij nog zo klein in de kribbe lag op schoot van zijn moeder. Ze zagen geen wonderen. Ze hoorden geen preken. Ze hoorden niet de uitleg van de schrift. Ze hadden niet de profetieën. En toch mochten ze geloven. Geen onderwijs en toch aanbidding. Zoekt u de koning. Heb jij je hem al mogen vinden in het woord. Die gepredikt werd toen hij aan je hart gelegd. Jesaja heeft het gezegd. En daar sluiten we mee af. Waarom weegt gij niet een geld uit voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtiglijk naar mij en eet het goede. In Bethlehem moet je wezen. Daar is het broodhuis. Daar is het huis waar het hemelse brood neergelegd is in een krib. Daar is het gebracht, niet voor zichzelf, maar voor een verloren volk die nu hongert. De wereld, waarom? De goddeloze verlaten ze weg. En de ongerechtige man zijn gedacht. En hij bekeren zich tot de Heer. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Zou jij dan niet voor die koning, die genadige koning, willen buigen vanmorgen? Kom zondaar, kom, laten wij aanbidden, die koning. Amen.